Ik wilde graag met u een stukje lezen uit het vierde hoofdstuk van Zacharia. We zijn alweer een aantal weken op weg in het boek Zacharia. De nachtgezichten. Zacharia die in de nacht allerlei gezichten krijgt. En vanavond willen we met elkaar nadenken over het vijfde gezicht. Het vijfde nachtgezicht wat hij krijgt. Zacharia hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 14. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zeide tot mij, wat ziet gij? Daarop antwoordde ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord, weet gij het niet wat dit betekent? Ik zeide, nee, mijn heer. Hij antwoordde mij, dit is het woord des heren tot Zerubabel. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren der heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel, heil, heil, zij hem. En het woord des Heren kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Ze zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen des Heren die de ganse aarde doorlopen. Ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenen dan deze 2 olijfbomen, rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem, wat betekenen de 2 olijftakken die door 2 gouden buizen het goud of de gouden olie van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij, weet gij het niet wat ze betekenen? Ik antwoordde, nee, mijn heer. Toen zeide hij, ze zijn de 2 gezalfden die voor de Heere der ganse aarde staan. Tot zover dit prachtige stukje uit Zacharia hoofdstuk 4. Het is het vijfde gezicht. En dat zal niet toevallig zijn. Het vijfde gezicht heeft ook alles te maken met de vijfde scheppingsdag. U weet wat er op de vijfde scheppingsdag gebeurde. Op de vijfde scheppingsdag ontstond het leven in de hemel en het leven in de zee. Het begon ineens allemaal te wriemelen en het leven werd als het ware uitgestort hier op deze aarde. En die vijfde dag is een beeld van de 50ste dag. En wat gebeurde op de 50ste dag? Dat is het Pinksterfeest, hè? Toen heeft God zijn leven uitgestort op deze wereld. Nou, hier hebben we te maken met Gods kracht, het leven wat God geeft. Je zou kunnen zeggen, het heeft hier alles met Pinksteren te maken. Niet door kracht, maar door mijn geest. Nou, hier zie je dat, dat Zacharia als het ware gewekt wordt, wakker gemaakt wordt. En eigenlijk is de Pinksterdag één grote opwekking. Je komt tot een nieuwe geboorte. Het is een opwekking. En als hier staat dat Zacharia gewekt werd uit de slaap, dan moeten we weten wat hier aan de hand is. Er is onder het volk van God, ligt de tempelbouw al 16 jaar stil. Ze zijn ontmoedigd. Ze hebben tegenwerking gehad. Ze zijn omgekocht. Ze zijn angstig. En ze durven niet meer. En dan komt het moment dat God gaat opwekken. dat God een opwekking geeft. Het kan best zijn dat er onder ons mensen zijn die ontmoedigd zijn. Dat mensen tegengewerkt worden. En dat mensen misschien wel in dezelfde situatie komen. Ik sprak gisteren nog met iemand die zei, ja, ik kom niet meer naar diensten in de gemeente omdat het voor mij een gewoonte werd. Zo op die manier. En het bleef allemaal bij het oude voor mij. Nou, dan staat het werk stil. En dan word je ontmoedigd. Dan word je als het ware uit het lood geslagen. En toen heb ik ook gezegd tegen die persoon, weet je, het is heel belangrijk. Er zijn ook hele goede gewoonten. Maar wat is het belangrijk? Dat je je uitstrekt naar het meer leren kennen van de Heer Jezus. En als er onder ons mensen zijn die zeggen, het werk van God staat in mijn leven stil. Er wordt niet meer gebouwd. Er wordt niet meer aan toegevoegd. Het gaat niet verder in mijn leven. Mensen, blijf daar niet in hangen. Want het bij de Heer vandaan raken, dat gaat vanzelf. Daar hoef je bijna niks voor te doen. Blijf daar niet aan hangen, maar ga opnieuw verlangen naar dat de Heer gaat bouwen in je leven. En bouwen in je leven, dat betekent niets anders dan dat je Christus beter leert kennen in je leven. En kennen, hem kennen in je leven, dat is hem gaan ervaren in je leven. Want kennen heeft te maken met omgang hebben. En leg je er niet bij neer. En dat vind ik zo mooi, dit stukje. Zacharia wordt als het ware opgewekt. Hij wordt wakker gemaakt. Want er is iets heel moois wat Zacharia hier mag zien. Het eerste wat Zacharia dan ziet, dat is een geweldige kandelaar. Als Johannes de evangelist op het eiland Patmos zit, en de hemel wordt als het ware voor hem geopend, is het eerste wat hij ziet een grote kandelaar, niet één grote kandelaar, maar 7 kandelaren. En de Heer Jezus die loopt daar tussen die kandelaren door. Het is het licht van God op deze wereld. En natuurlijk, u kent de beelden wel. Voor de Knesset in Jeruzalem, voor het regeringsgebouw, staat een hele grote menorah. Een grote kandelaar. Israël is geroepen om een licht te zijn hier op deze wereld. En natuurlijk, als je naar de tabernakel kijkt, naar de tempel of het huis van God, dan zien we er ook een kandelaar. En als die kandelaar daar niet zou staan in het heilige, dan zou het daar pikkie donker zijn. Dan zou je er niets kunnen zien. Dan is het helemaal donker. Maar die kandelaar is daar het enige licht. En is het zo mooi om te zien dat deze kandelaar uit 1 stuk goud gemaakt is. Dat is een klomp goud die, daar staat letterlijk, gedreven werd. Ik weet niet precies hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, maar een goudsmid is er net zo lang mee bezig, totdat hij dat goud zo gedreven heeft in een 7-armige kandelaar. Dat mocht niet gelast worden, dat moest 1 stuk goud zijn. En dat 1 stuk goud, dat betekent Christus is 1. En wij zijn met hem 1. En dan zie je ook dat wij als gemeente de kandelaar mogen zijn. En het licht mogen zijn. En hier staat zo mooi, het is een kandelaar. Het is 1 kandelaar en dan staat er helemaal van goud. Er staat geheel van goud. Niet een beetje namaak, maar het is een kandelaar vol van Gods heerlijkheid. Nou, dat is zo prachtig om dat hier te zien. Wat wel heel bijzonder is, dat is dat deze kandelaar, waar staat hij? Want de tempel is er nog niet. Die kandelaar staat buiten. Buiten de tempel. Dat is een beeld eigenlijk dat God hier laat zien dat het licht niet alleen in de tempel hoeft te schijnen, maar dat deze kandelaar ook wereldwijd zijn licht mag tonen. Een kandelaar. Nou, wat dan zo mooi is, wat je dan verder ziet, dat is dat er boven deze kandelaar, en dan staat er aan de top, aan zijn top van de kandelaar, heb je een soort olievat. Een oliehouder. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar vanuit deze oliehouder komen telkens 7 toevoerbuizen voor elke lamp. Elke lamp heeft 7 toevoerbuizen. Ja, ik weet niet of u het een klein beetje in uw voorstelling kunt zien hoe zoiets er dan uitziet. En vanuit dat olievat boven die kandelaar worden deze lampen gevoed. Nou, wie is het hoofd van de gemeente? Wie staat er boven de kandelaar? Dat is Christus zelf. Wij zijn met Christus verbonden. En vanuit Christus ontvangen we alles wat nodig is om te kunnen schijnen. Om te kunnen branden. Om het licht te kunnen zijn in deze wereld. Ja, 7 toevoerbuizen. Die buizen, die slangetjes, hoe ze eruit gezien hebben, weet ik niet. Maar ze kunnen nog wel eens verstopt raken, hè? Ik denk, als we denken aan toevoerbuizen, God die wil ons zegenen via zijn woord. God wil ons zegenen via gebed. God wil ons zegenen via in het geloof staan. God wil ons zegenen door ons getuigenis. We zijn verbonden met Christus. En die toevoerbuizen die kunnen zo gauw verstopt zijn. We zingen dat wel eens in een van de liederen van Johannes de Heer. Maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Hè? Nou, daar moeten we heel erg voor oppassen dat die toevoerbuizen... Kijk, het feit dat het lampje in ons leven gaat walmen... dat ligt niet aan het feit dat er niet genoeg olie is. Olie is ruim voldoende. Maar het ligt aan de manier waarop die olie bij ons kan komen. Of er blokkades zijn. En die moeten opgeruimd worden. Die moeten misschien wel eens beleden worden, waardoor die olie weer volop kan stromen door ons leven heen. En dan heb je op een gegeven moment die 2 olijfbomen. Om dat beeld er nog compleet te maken, dan staan er 2 olijfbomen, of er staan zelfs 2 olijftakken, die vanuit die takken, vanuit die olijfboom, vloeit dan die olie in dat olievat. Dus er is eigenlijk een constante beweging van olie die door Christus naar ons toe komt, waardoor wij als gemeente kunnen schijnen. Nou, en het heeft alles te maken ook met het vorige gezicht waar we gezien hebben dat Jozua geroepen is om priester en koning te zijn. Als u kijkt naar die 2 gezalfden, dan wordt daar ook over gesproken in het boek Openbaring. Ja, inderdaad, Openbaring 11. En dat gedeelte Openbaring 11, dat heeft alles te maken met de aanloop tot het herstel van Israël. De aanloop tot de bekering van Israël. En dan wordt hier gesproken van een tempel. In het boek Openbaring, maar ook in de Thessalonicensebrief, wordt gesproken over een tempel waar niet de Heer Jezus zal verkeren, maar waar de antichrist zich zal neerzetten en zich zal laten aanbidden als God. Broeders en zussen, dat betekent dat er in die tijd van de antichrist een tempel zal zijn daar in Jeruzalem. Hoe die tempel er precies uit zal zien, weet ik niet. Of het een soort interreligieus centrum zal zijn, waar alle godsdiensten bij elkaar tot een eenheid gebracht zijn, dat weet ik ook niet. Zou best wel eens kunnen. Maar het is een soort tempelgebouw. En dan staat er in vers 1 van Openbaring 11, en mij werd een riet gegeven. Dat is niet hetzelfde als wat je leest in Ezechiël, een gouden meetlat of een meetlint, maar een riet. En dat woordje riet, dat kun je letterlijk vertalen met een roede. Een roede, een soort oordeelsroede. Mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden, sta op en meet de tempel Gods. En het altaar. En hen die daarin aanbidden. Eigenlijk gek, hè, dat je dan de mensen moet meten die daarin aanbidden. Wat wilt u, de hoogte, de lengte, de buikmaat? Of ja, het aantal. Ik denk dat het te maken heeft met wat er ook in het boek Daniël staat. Gewogen en te licht bevonden. Hè? Dat daar een soort maatstaf is waarvan de Heer weet, dit is buiten mij om. Dit voldoet niet aan dat wat ik graag wil. Dan staat er in vers 2, maar laat de voorhof die buiten de tempel is erbuiten en meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang, dat is 3,5 jaar, dat is de helft van de 7-jarige grote verdrukking. En ik zal mijn 2 getuigen last geven, de opdracht geven, om met een zak bekleed te profeteren. Waarom met een zak bekleed? Omdat ze daar in Jeruzalem rondlopen. En dat Jeruzalem wordt in vers 6 zelfs vergeleken met Sodom en met Egypte. Zo ver is dat Joodse volk dan bij de Heer vandaan. En zij zullen daar 42, 3,5 jaar daar werken. En dan staat er nogmaals in vers 3, ik zal mijn 2 getuigen last geven om met zak bekleed te profiteren 1260 dagen lang. 1260 dagen lang is hetzelfde als 42 maanden. En dan staat er, dit zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. Nou, daar heb je diezelfde uitdrukking weer, hè? De 2 gezalfden die voor de Heere der ganse aarde staan. Misschien heeft het ook wel wat te maken, daar wordt heel vaak wel zo over gedacht, dat deze 2 gezalfden misschien wel dezelfde zijn als die aan de Heer Jezus verschenen toen de Heer Jezus verheerlijkt werd op de berg. Mozes, en je kunt over, als je dat gedeelte verder leest, dan lees je dat er in dat gedeelte heel veel plagen ontstaan, net zoals in de tijd van Mozes. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat dit Mozes was, dat Mozes hier als het ware weer verschijnt om het volk van God voor te bereiden op de uiteindelijke intocht in het land. Dat het volk uiteindelijk echt veilig zal wonen in het land. En die ander, omdat er staat uit zijn mond komt vuur om vijanden te doden, dat is iets wat letterlijk gebeurd is in de tijd van Elia. En het zou dus kunnen zijn dat, zoals Elia en Mozes aan de Heer Jezus verschenen op de berg der verheerlijking, dat deze 2 getuigen Mozes en Elia zijn. En u weet, Elia is degene die aan de ene kant profeet was, maar aan de andere kant ook priester was. Priester was die het volk van God weer terugbracht bij de Heer. En u weet ook dat dat gebeurde na 3,5 jaar. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel, hè? Dat Elia zei dat er geen regen meer zou zijn en er was geen regen meer 3 jaar en 6 maanden. Dat staat in Jacobus, dat staat ook in de Koningen. Hè? Maar die 3 jaar en die 6 maanden waaronder Elia werkte onder het volk van God, was de tijd waarin het volk van God uiteindelijk op de berg Karmel terechtkwam en toen moest kiezen tussen de Baal, misschien in de toekomst de antichrist, of de God van Israël. Nou, dan zie je dat Elia daar het altaar herstelt en de priesterdienst vervult om daar het offer te brengen. En uiteindelijk zien we dat het hele volk van Israël knielt daar neer en zegt Elia, we, de Heere die is God, Israël komt op 1 dag tot bekering. Het was eigenlijk maar eventjes hoor, want het is weer fout gegaan met Israël. Maar daarin zie je iets gebeuren wat zich later nog weer gaat herhalen. Als Elia nog een keer komt om de voorbereider te zijn van de uiteindelijke komst van Jezus, zoals Johannes het ook geweest is, Johannes de Doper. Maar die andere, ja, Mozes en Elia zullen dus, dat zijn, ja, Mozes, de leider van het volk, de koning zou je kunnen zeggen. En zo zie je dat als het ware het priesterschap en het koningschap samengevoegd in deze olijfboom. De gezalfden van de Heer. En het is juist het priesterschap en het koningschap dat bepalend was voor Gods zegen voor zijn volk Israël. Als er een slechte koning was, dan ging het ook fout met Israël. Als er een slechte priester was, denk aan Eli bijvoorbeeld, ging het ook fout met Israël. Maar nu heb je hier de priester en de koning samengevat uiteindelijk. Wie is de uiteindelijke koning-priester? Dat is Jezus zelf. Dus uiteindelijk zal er een situatie komen waaruit de olie vloeit uit de gezalfde naar Israël toe, die in de eerste plaats deze kandelaar is, maar ook naar de gemeente van Jezus Christus. Nou, dat moet Zacharia zien in dit gezicht. Zacharia, misschien ben je nog zo teleurgesteld omdat die bouw van het huis al zoveel jaren stil ligt. Misschien ben je ontmoedigd, misschien ben je tegengewerkt, maar dit gaat gebeuren. En dan staat er zo mooi, dit is de samenvatting van het beeld in vers 6, het laatste stukje kun je dat lezen, dat de Heer zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Mensen, dit is iets wat we nooit genoeg kunnen onderstrepen. Soms denk ik ook wel eens bij mezelf van, waarom kan die man of die vrouw of dat gemeentelid niet een beetje veranderen? Waarom blijft hij altijd maar hetzelfde? Of waarom komt hij niet verder? Ik zeg wel eens tegen de Heer, geef hem een schop onder de reet. Dat hij een beetje verder komt. Dat hij een beetje geestelijk gaat groeien. En dan word je soms, zoals in de Bijbel wel staat, een beetje knorrig, een beetje kort aan en dan denk je van, nou, wat haakt het allemaal nog uit, hè? En dan gaat de Heer duidelijk maken van, joh, Theo, je kunt doen wat je wilt, maar het is alleen door de geest van God. Ik sprak vanmorgen ook nog iemand en die zei, twee personen, die zei, mijn dochter had gezegd, ik zou nooit kunnen geloven dat mijn vader zondagsmorgens en zondagsavonds heel regelmatig, eigenlijk nooit overslaan en in de kerk komt. Maar het is gebeurd. Hadden nooit verwacht. En wie heeft het gedaan? De geest van God. Wij niet. En daarom is het zo belangrijk om niet in de eerste plaats naar het resultaat te kijken, maar in de eerste plaats te kijken naar hem die zegt, niet door jouw kracht, niet door jouw geweld, maar door mijn geest. En dat moet je op een gegeven moment, daar moet je aan overgeven. En als wij maar gewoon trouw blijven. Want dan ben je zo gauw geneigd om de boel op te geven. Om de moed op te geven. Maar als wij maar gewoon trouw blijven. En ook geloven dat hij in staat is om het te doen. Dan doet hij het ook. Door zijn geest. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest. En dan staat er ook, hè. Dat de Heer zegt in vers 7, wie zijt gij grote berg? Wie zijt gij grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel word je een vlakte. Nou, misschien ben je hier wel naartoe gekomen met hele grote bergen voor je. Waar je niet overheen kunt komen. Nou, het is er maar één die zegt, ik maak er een vlakte van. Zie er niet tegenop. Met de Heer kun je het overwinnen. Die grote berg in je leven. En hier staat, Zerubabel, die heeft, dat staat in vers 9, de handen van Zerubabel hebben het huis gegrondvest. Nou, er staat, zijn handen zullen het ook voltooien. De grondsteen is gelegd, daar hebben we de vorige keer iets over gezegd, die steen die voor zijn aangezicht ligt, met 7 ogen erop, vers 9 van het vorige hoofdstuk. Die grondsteen die ligt er. Maar die laatste steen zal ook gelegd worden. En die laatste steen wordt in vers 7, hij zal de gevelsteen naar voren brengen. Die laatste steen wordt hier de gevelsteen genoemd. En de gevelsteen wordt ook wel eens de hoofdsteen genoemd. Of de sluitsteen. Je zou kunnen zeggen, het is als u bijvoorbeeld zo'n poort hebt met die met die facetten, hè, daarboven. Dan is die bovenste steen, die wordt er tussenin gezet en die houdt die poort op zijn plek. Ja? Het is als het ware de laatste hand die eraan gelegd wordt. De sluitsteen, de laatste steen. En ook die gevelsteen, die zal gelegd worden. Hij is begonnen en hij zal het voltooien. En dan staat er zo mooi in dat tiende vers. In het tiende vers staat het ook. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Ze hebben Zerubabel uitgelachen. Toen het fundament van de tempel gelegd werd. Zeiden, dit is niet te vergelijken met de tempel van Salomo. Ze hebben me uitgelacht, ze hebben me ontmoedigd. En hier zegt de Heer, wie veracht de dag der kleine dingen? Het zijn misschien maar hele kleine dingetjes die we doen. En misschien in de ogen, telt het misschien helemaal niet mee in de ogen van de mensen. Maar geloof dit, broeders en zusters. We zingen dat wel eens in een van de liederen. De kleinste dingetjes die we voor de Heer doen, die tellen voor de eeuwigheid. Wie veracht de dag der kleine dingen? En laten we juist in die hele kleine dingen God getrouw zijn. En dan zal Hij zich waarmaken in ons leven. En dan zullen we mogen ervaren, het is niet onze kracht, het is niet onze wijsheid, het is niet ons geweld. Het is eigenlijk alleen maar dankzij onze zwakheid, dat God dingen gaat doen in ons leven. Amen.